Jesaja hoofdstuk 13. En toen we er toch waren, kwamen we ook in hoofdstuk 14. In hoofdstuk 13 lezen wij nog dat het gaat over Babel, de last van Babel, zo begint hoofdstuk 13. En in 14 vers 4 lezen wij: dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Een spreuk is min of meer een gelijkenis, althans een metafoor, of hoe je zo'n ding maar vertaalt. De term spreuk duidt gewoonlijk op overdrachtelijk taalgebruik. Of althans, het duidt erop dat achter de woorden wat anders steekt. Dat is het, we noemen dat gewoonlijk een metafoor. Maar het kan zelfs een hele gelijkenis zijn. Hè? Als je het woord gelijkenis vertalen moet naar het Hebreeuws, kom je bij dit woord weer uit. Een spreuk, Marcel. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Tegen de koning van... Let op, nou niet tegen Babel, dat was hoofdstuk 13. Maar nu alsnog tegen de koning van Babel. En zeggen, en er komt meteen dat dichterlijke taalgebruik dus, hè, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? De Heer heeft de stok der goddelozen gebroken. De scepter der heersers heeft hij gebroken. Maar het is hetzelfde als de stok der goddelozen feitelijk. Want een scepter is ook maar een stok, nietwaar? Enigszins omhoog gevallen, zeg maar, een beetje versierd. En is, veredeld of zoiets. Maar het gaat over die stok waarmede dan de volkeren der aarde, dan wel de heersers der aarde, gedreven, opgejaagd, gedreven werden. Vandaar, hoe houdt de drijver op en hoe houdt de goudene op? De heerlijke, of wat voor woorden je daar maar voor gebruikt in dichterlijke taal. En in feite gaat het hier, nou ja, het gaat over de koning van Babel, maar het heet niet voor niks een spreuk, wat er boven staat, een spreuk. Het gaat over een koning van Babel, maar meer van hemelse dan van aardse makelij, eigenlijk. Ik formuleer dat natuurlijk weer ongelukkig, maar als u dat normaal begrijpt, is het ook goed, hè? Koning van Babel, die de volken plaagde, vers 6, in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de volkeren, over de heidenen heet het nu, heerste, die wordt vervolgd zonder dat het iemand afweren kan. De ganse aarde rust, zij is stil. Zij maken groot gejuich met groot geschal met gejuich. Ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van de Libanon. Dennen en cederen, dat is familie, dat weet u waarschijnlijk, hè? Naalbomen. En in ieder geval van dennen weet ik niks te vertellen, maar van de cederen van Libanon wel, want die zijn de hele Bijbel door een uitbeelding van koningschap. En zij verheugen zich, zeggende: sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Allerlei beeldspraak door elkaar. Maar het gaat erom dat de wereld verlost wordt van de een of andere tiran. Dat zou duidelijk moeten zijn. En waar we het over hebben, dat blijkt zo meteen ook wel, is over de antichrist. Dan wel over de duivel zelf, want dat is hem. Al zou je geen andere schriftplaats hebben dan Jesaja 14, dan nog moet je tot die conclusie komen. Nou ja, hij zou daar nederliggen en daarna geen bomen meer omhakken, staat. En dan wordt het vermakelijk. Men weet tot vandaag niet hoe letterlijk je dit soort dingen moet nemen. En ik maak me daar geen zorgen over. Ik vind voldoende wat hier staat. Er staat: de hel van onderen. Ja, dat is twee keer hetzelfde. Want de hel is per definitie onder. In het Nederlands in elk geval, hè. Een hel is gewoon een kelder, hè? Dat weet u toch, hè? Ja. De hel van onderen, Hades in het Grieks, Sheol in het Hebreeuws, helders. De hel van onderen, daar beneden, het dodenrijk. de onderwereld. Was beroerd, kwam in beweging. Dat weet ik, dat is verleden tijd. Maar ik vertel altijd hetzelfde dan. Hè. Dat is maar een afspraak die de Hebreeërs hier gemaakt hebben, hoe ze het vertalen zullen. Want ja, ze moeten toch elkaars vorderingen kunnen beoordelen en cijfers kunnen geven. Dus als je die in die vorm tegenkomt, dan moet je dat in de verleden tijd vertalen. Hebben ze afgesproken. Maar het kan net zo goed ook toekomende tijd zijn in het Nederlands. Dat maakt echt geen verschil. Dat wil zeggen, de hel van onderen zal beroerd worden. Zal in beweging komen. Om uwentwil, om u tegemoet te gaan. Namelijk niet zozeer de hel als begrip, maar degenen die daar zijn. De doden. In het dodenrijk. Komen in beweging. Dat is vervelend voor de lui die geloven in de zogenaamde zielenslaap. Wat ook een misnoemer is, maar vooruit maar. Want die zeggen, als iemand dood is, dan is er verder geen, niks meer. Geen bewustzijn, niks. Maar in de Bijbel lees je het zo niet. In de Bijbel lees je wat anders. Hier bijvoorbeeld. Want hier staat, zij komen in beweging om u tegemoet te gaan. Als gij kwaamt, als gij zult komen. Zij wekt om uwentwil de doden op. Dat wil zeggen, ze waren doden, maar ze staan ineens allemaal op en gaan de nieuwe gast in het dodenrijk tegemoet. Ja, of dat, in hoeverre dat beeldspraak is, weet ik ook niet. Maar ik zou het maar gewoon letterlijk nemen, eigenlijk. Toch wel. En hoe letterlijk, weet ik dan niet. Maar wij kunnen ons toch niks bij voorstellen. Dus ja, daar hoef ik ook niks over te zeggen. Ze staan op. De doden staan op. Om uwentwil. Al de bokken der aarde worden ze genoemd. Een bok is een eufemisme voor een duivel, voor een demon. Dat is klassiek, dat is bekend. Als iets bokspoten heeft of boks... hoorns, dan weet je waar het over gaat, toch? Bokkenpoten, ja. Al de bokken der aarde. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Dat wil zeggen, die zijn ook dood, zijn ook in het dodenrijk, maar ze reizen als één man omhoog. Ze staan allemaal op. Kijk eens wie er nou binnenkomt. Wie hebben we daar en wat krijgen we nou? Of wie krijgen we nou eigenlijk, hè? En het aardige is, hier komt de grote baas. Alsnog. Het is komisch. En zo hou ik het ook maar het liefst. Die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen... Zijt gij ook krank geworden, gelijk wij? Ik zet hem liever in de vragende vorm. Gij zijt, oh, maar het kan ook zo hoor. Gij zijt ook krank geworden, gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Kan je het je voorstellen dat Allah zijn opwachting maakt in het dodenrijk? Zeus bedoel ik. Die door de koning op aarde gediend werd. Nou, zo gaat het. Gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Dat vinden ze kennelijk verbijsterend. En dat zouden wij ook moeten vinden. Want hoe komt zo'n god, goden worden geacht onsterfelijk te zijn, hoe komt een god nou in het dodenrijk terecht? Maar lees maar verder. Uw hoogvaardij, hoogmoed is een goed alternatief. Uw hoogvaardij is in de hel, in het dodenrijk, nedergestort, nedergeworpen, zou ik lezen. Met het geklank uw luiten. Dat wil zeggen, de muziek die hoort aan het hof, dat weet u, dat was van oudsher zo. Hè. Maar met de hele muziek mee verdwijnt deze figuur in het... met de muziek mee, ja.
De band gaat voorop.
De band gaat voorop. Met het geklank uw luiten. Het dodenrijk in. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Want in de praktijk worden begrippen als graf en dodenrijk nogal door elkaar gebruikt. De reden daarvoor is het betrekkelijk simpel. Bij dodenrijk gaat het om geestelijke dingen, want het heet echt geestelijk. En daar kunnen we ons niks bij voorstellen. En als je je toch wat kunt voorstellen, dan kom je terecht bij het graf. En dan heet het de maden en de wormen. Wij vinden dat soort taalgebruik niet prettig. Maar ja, het staat hier nou een keer, hè. Dat wil zeggen, die hoge die is zwaar vernederd. En zijn eind is nabij. En dat hij hoog was, lees weer even vers 9, de hel van onderen. Maar vers 12 begint met, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? En dat zijn dus verbijsterende dingen. Het gaat dus om iemand die uit de hemel afkomstig is en in het dodenrijk terechtkomt. En daar moet je gewoon mee leren leven dat zulke dingen dan in ieder geval kunnen, maar ook zullen gebeuren. En aangezien dit niet gaat over de Messias, het is bijna gênant om te zeggen zo, maar aangezien het niet gaat om Christus, om zo te zeggen, gaat het om de duivel. Die weg aflegt, dat wil zeggen, van de hemel naar de aarde en van de aarde naar onder de aarde. En het gaat inderdaad in twee fasen. Want in Openbaring 12, bijvoorbeeld, maar met name Openbaring 12, wordt gesproken over de nederwerping van deze figuur die dan uit de hemel geworpen wordt, nedergeworpen wordt, op aarde geworpen wordt, staat er ook uitdrukkelijk. En daarna staat er ook dat zijn tijd kort is, zodat die korte tijd hier op aarde tekeer kan gaan, of wat hij maar doet. Met de busreizen zeg ik altijd, hè, omdat ik dat leuk vind gewoon. Want een rijbewijs heeft hij niet. Hij moet openbaar vervoer. Maar goed, hier op aarde kan hij dan een poos tekeer gaan. Dat doet hij ook, als u mij vraagt, 40 jaar precies. Nou ja. En daarna wordt hij gebonden in het dodenrijk. Voor 1000 jaar. Dat wil zeggen, gebonden in de afgrond, maar dat is in de dood. Dus die figuur die hier op aarde verschijnt in een menselijke gedaante, niet in de gedaante van iemand. Ik bedoel, niet in de gedaante van iemand die hiervoor ook al op aarde was. Maar gewoon in een menselijke gedaante, zoals we dat kennen uit het Oude Testament in elk geval, als de verschijning van engelen. Die zien er gewoon uit als een man. Zo heten ze, zo worden ze genoemd en zo zien ze eruit. En dat gaat dus gebeuren. Hij komt dus eerst op aarde terecht en op aarde sterft hij blijkbaar. Wordt hij gedood en komt dan in het dodenrijk terecht. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, staat er dan. En dat is dat woord Lucifer. Ja, niet dat dat Hebreeuws is, er staat iets anders, maar er staat wel zoiets als lichtdrager of zo. En Lucifer betekent letterlijk lichtdrager. Komt dan weer uit het Latijn, de Vulgata, moeilijk. Maar goed. Hier heet het dan morgenster. Ze moesten er iets mee. Maar iemand die geacht wordt licht te zijn. Dan wel iemand die geacht wordt verantwoordelijk te zijn voor het licht. En dat er dan weinig van terechtkomt als hij het moet doen. Dat lijkt me ook wel duidelijk. Want licht en waarheid worden beschouwd in de Bijbel als synoniemen. Maar hier hebben wij van doen met de vader der leugen. En als hij dan dus de lichtdrager is, dan betekent het op alle niveaus die je maar denken kunt, dat wij belazerd worden in onze waarnemingen in deze wereld. Hebben we die nog? Veel korter kan ik het niet zeggen. Langer wel, maar ik denk niet dat u daar nou op zit te wachten eigenlijk. Hè? Ja. Ja, nee, ik bedoel ook fysiek. Het ligt zelf in de natuur, zeker wel, maar ook overdrachtelijk natuurlijk. Hè. U weet, men spreekt over de verlichting. We hebben het niet over Eindhoven of over Parijs. De verlichting, maar in werkelijkheid was dat een verduistering, zinsbegoocheling. Gezichtsbedrog. Fata Morgana. Een luchtspiegeling. Maar het had ook een lichtspiegeling kunnen zijn, want het is volstrekt hetzelfde. En wat in de natuur zich voordoet, dat is ook in alle andere niveaus zo waar men spreekt over licht. Het wordt afgebogen en je ziet wel dingen, maar op de verkeerde plaats. Niet waar ze zijn. Maar waar ze dan wel zijn, kun je niet weten. Tenzij je dan van doen hebt met dat licht en waarheid dat de Heer zou nederzenden. En dan ziet het er ineens heel anders uit. Ja. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o lichtdrager? Gij zoon des dageraads. Dat betekent nog steeds hetzelfde, zoon des dageraads. Dat betekent nog steeds dat hij zorgt voor de komst van het licht in de wereld. Hij is ook degene, het is link om dit te zeggen natuurlijk. Nee, voor u niet, maar voor mij. Hij is natuurlijk degene die er altijd op uit is om de mensheid weer wat nieuws te leren. Nieuw licht te brengen, weet u wel, de mensen te verlichten. Hm? Ja. Dat is zijn bezigheid. De zon des dageraads, ja. En dan, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Inderdaad, naar beneden geslagen, uit de hemel verwijderd. Is ter aarde, staat er hier dus ook weer uitdrukkelijk bij, gij die de heidenen krenkte, beschadigde, lastig viel. Dat wil zeggen, dat was in elk geval nadat hij ter aarde was nedergehouden. Maar daarvoor deed hij dat ook al. En dat zijn dingen die wij lezen in, even nadenken, 2 Thessalonicenzen 2... waar hij heet de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. En waar staat dat hij werkt in het verborgene. Er staat de verborgenheid der ongerechtige, dan wel der ongerechtigheid, wordt reeds gewrocht, maar hij zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd hier op aarde. Ik bedoel, Satan gaat ook nu rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, maar vanuit een hemelse positie. Dat wil zeggen vanuit die onzienlijke wereld. En na zijn nederwerping zal hij dat doen in een aardse positie. Maar hij zal het doen. Hij heet ook degene die de volkeren verleidt, hè? Ja. Tellen we ook uit de Openbaring. En gij zei dut in uw hart, vers 13, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Wat die uitdrukkingen precies betekent, daar is veel over gespeculeerd. Ik doe dat liever niet. Maar wat de uitdrukkingen bij elkaar opgeteld betekenen, is dat hij streefde naar de macht boven God eigenlijk. Hè? In de praktijk. Over de wereld. Ja. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Onder sterren te verstaan hemelse lichamen, hemellichamen, dan wel hemelse wezens. Hemelse dingen, hemelse personen, dat iedereen weet dat, het is algemeen bekend dat sterren genoemd worden terwijl engelen bedoeld worden. Populair gezegd, iets te makkelijk, maar dat is het wel. En dat dat inderdaad is voorbij de sterren, ook letterlijk en fysiek, ja, dat is ook zo. Ja. En ik zal mij zetten, dat wil zeggen een positie kiezen, op de berg. Berg staat ook altijd voor heerschappij, koningschap. De berg der samenkomst, die kennen we waarschijnlijk ook. Het is de plaats van de regering eigenlijk. En we komen in ieder geval zoiets tegen in het eerste hoofdstuk van Job. Waar die zonen gods vergaderen. En met elkaar overleggen op een of andere wijze. En dan vraagt hij weer, moet je dat helemaal letterlijk nemen? Dan zeg ik, nou ja, ik zou het maar letterlijk nemen. Dat is wat wij redelijk begrijpen kunnen. En daar houdt ons begripsvermogen ook wel ongeveer op. En op dat allerhoogste niveau wordt het dan beschreven. Al begrijpen wij intuïtief dat het dan toch enigszins te laag genomen wordt. Maar hoe moet je dat hoger nemen? Dat wordt gissen. Maar je kunt er je toch verder niks bij voorstellen. Dus, ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Het noorden staat voor ondoordringbaar gebied eigenlijk. Onwaarneembaar gebied. Dat noorden, dat is niet alleen maar de noordelijke richting. Maar het is de plaats van duisternis. Althans voor ons duisternis. Een verborgen plaats, dat is het, hè. Uit de klassiek en bekend, hoe noordelijker je gaat, hoe donkerder het wordt. En hoe vreemder die wereld wordt. Waar op een gegeven moment de zon niet meer ondergaat, dan wel niet meer opgaat. Afhankelijk van het jaargetijde. Vreemde plaats, maar in het algemeen duister. Die toestand van schemer en wat het maar is. En vandaar van het noorden. Tsafan. Ons woord safe komt er vandaan. Tsafan. Een safe. Een veilige plaats. Een ondoordringbare plaats waar je iets opbergt. Nou goed. Het noorden. Het noorden kom je trouwens veel vaker in de Bijbel tegen in deze toepassing. Als de plaats waar God woont. Het ontoegankelijke licht. Ik gebruik maar even een andere term in dat verband. Maar dat is wat het is, hè. Vers 14. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Daar was hij dus onder geplaatst, maar hij wilde minstens hetzelfde niveau, maar eigenlijk hoger. God van zijn troon stoten. Daar komt het op neer. Het zijn toch begrippen die voor vele mensen wel begrijpelijk zijn. Toch, hè? Ja. Maar hij wilde zo nodig omhoog. Maar vers 15, ja, in de hel, dat is omlaag, zult gij nedergestoten worden. En niet aan de zijden van het noorden, maar aan de zijden van de kuil. De afgrond, dus een kuil is weer een synoniem voor graf. En daarmee weer een eufemisme voor het dodenrijk. In de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil. Die u zien zullen, want daar ging het over in de voorgaande verzen. Die u zien zullen, zullen u aanschouwen. Zij zullen op u letten. Dat wil zeggen naar u kijken, u aanstaren. En zeggen, is dat die man die de aarde beroerde? Die de koninkrijken deed beven? Is dat die man, hè? Want als hij op aarde terechtkomt, dan is hij een man. Ja. En daarmee een sterveling. Ja. Die de wereld als een woestijn stelde en derzelver steden verstoorde. Die zijn gevangenen niet los liet naar huis toe. Niet los liet gaan naar huis toe, oké. Hij had greep op de gehele mensheid. En vergis je niet, want het was de machthebber niet maar politiek of economisch of wat het maar was. Maar inderdaad, in de eerste plaats religieus. Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer en ieder in zijn huis. Dat wil zeggen, de hoge lieden, de koningen der volkeren in de loop der tijd, zijn allemaal plechtig begraven. U weet wel, hij ontsliep en werd begraven met zijn vaderen en wat het maar was. Dat is in de Bijbel zo, maar het is over heel de wereld altijd zo geweest. De koninklijke grafkelder hebben wij in Nederland ook, in Delft, en dat soort dingen. We worden allemaal plechtig, ze worden in ere gehouden, enzovoort. Maar gij zijt verworpen van uw graf als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden die met het zwaard doorstoken zijn, als die nederdalen in een steenkuil als een vertreden dood lichaam. Zo van niet eens een fatsoenlijke begrafenis of zo. Het mag dan een belangrijk man geweest zijn. Een van de grootste machthebbers, eigenlijk de grootste uit de geschiedenis. Een fatsoenlijk graf krijgt hij niet. Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood. Het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden. Kortom, hij zal verdwijnen. Maak de slachting voor zijn kinderen gereed om hun vaderen ongerechtigheid wil, dat zij niet opstaan en de aarde erven en de wereld vervullen met steden. Dat wil zeggen, het is hij niet alleen, maar het gaat ook om wat genoemd wordt zijn kinderen of zijn zonen. Want dat moet u ook vooral niet vergeten, al wordt er zelden bij stilgestaan. Het is niet alleen deze figuur die hier op aarde zal verschijnen in de toekomst, maar er komt een heel gezelschap mee, hè? Ja. Komt er een gezelschap mee. In die New Age-kringen en in die kringen weet men dat al heel lang, tot mijn verbijstering, achteraf. Daar verwacht men de meesters der wijsheid, hè? De grote wereldleraren en de meesters der wijsheid. Dat wil zeggen een hele verzameling van dat volk onder leiding van één. En ze hebben dat niet uit de Bijbel, overigens. Ze hebben dat ergens anders vandaan. Via spiritisme eigenlijk. Via waarzeggerij en wat het maar was allemaal. Ik ga er liever niet op in. Op dit soort dingen. Maar er is heel wat over gepubliceerd. Pak een beetje de laatste 100 jaar. Iets langer. Maar vooruit maar. Maar het is precies wat de Bijbel leert, ja. Maar daar gaat het dus over de duivel zelf. En zijn engelen die op aarde geworpen worden. En die verschijnen hier dus als mensen. Ja. Ik vind het altijd wel ook altijd komisch allemaal, dat in mijn jeugd, dat heb ik u wel eens verteld, we hebben wel een beetje met sterrenkunde bezig gehouden, maar als je maar enigszins een opmerking maakte over dat er misschien ergens in het heelal ergens nog wat leven zou zijn, ja, dan was het meteen met je afgelopen, hè. Dat kon je, als je een beetje serieus je met astronomie bezig hield, dat kon helemaal niet, hè. Dat was volstrekt onnozel. Dat was science fiction en wat al niet. En tegenwoordig geeft men kapitalen uit op zoek naar... Want het moet er zijn, dat weet men wel zeker. Het is alleen nog een kwestie van hoe lang het duurt voor men het vindt. Ik hoorde laatst trouwens iemand zeggen, nou ja, dat is makkelijk als er in het heelal leven is en het is van lagere soort dan bij mensen. Dan wil ik er niks mee te maken hebben. Daar krijg je alleen maar last van. En als het een soort is die beter ontwikkeld is dan wij, dan vinden ze ons wel. Dus, daar hoef je ook niet blij mee te wezen. Maar waarom zou je daar dan geld aan uitgeven? Ik vond het wel eigenlijk een mooie, simpele redenering. Ik hou daarvan. Ja. Maar goed. Afgezien daarvan, wij weten dat er leven is daarboven ergens. Maar het heet de engelen. Ja. En dat ze ons beïnvloeden de eeuwen door. Ja, dat leert de Bijbel ook. Ja, dus allemaal niks nieuws. En dat ze op aarde ooit geweest zijn. Ja, dat is ook zo. En dat ze zullen terugkomen. Ja, dat is ook zo. Dus ja, wat moet je met al die lui die dat uitvinden? Bijbel leert die dingen gewoon. Men zegt er nog veel meer over. Over de achtergronden daarvan. En wat ze eigenlijk komen doen. En hoe gevaarlijk ze zijn. Maar vooruit. Maar zijn personeel ook. Zal ook gedood worden. Want, zegt de Heer, vers 22, want ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal van Babel uitroeien, zodat je ziet dat die lui hun domicilie hebben in Babel, om niet te zeggen hun residentie. Ik zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel en de zoon en de zoonszoon, spreekt de Heere, zodat je nog de indruk krijgt dat ze zich nog voortplanten ook. En bij nader inzien. Ja, dat hebben ze in het verleden ook gedaan. Dus. Ja, hè? Ja. Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen en tot waterpoelen, en ik zal hem met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de Heer der Heren. Met die versen ben je gewoon terug in hoofdstuk 13. Feitelijk de ondergang van Babel. Maar hier vind je dus in het kort wat dan toch wat uitgebreider beschreven wordt in het boek Openbaring. En zo werkt het nou eenmaal. Ik roep dat ook altijd, hè. Openbaring vertelt ons weinig nieuws. Dat wil zeggen, wat de Openbaring ons vertelt, is dat zoveel van die oud-testamentische profetieën inderdaad nog vervuld moeten worden. En wat in oud-testamentische tijd en dus in het Oude Testament, het boek, nog verborgen moest blijven, omdat het van doen had met onze tegenwoordige bedeling, dat kan inderdaad in Openbaring geopenbaard worden. En daarom heet het boek ook zo. Die sluier wordt er afgenomen. Mocht je vragen hebben, waar gaat het hier over in Jesaja 14? Wie is die vreemde figuur en hoe letterlijk kun je zoiets nemen? Wel nu, Openbaring legt het uit. En zegt het gaat over de draak, de Satanas, de duivel, de oude slang en hoe die nog maar meer genaamd wordt. In Openbaring 12 staat dat. Dat is een heleboel titels van die figuur. Staan er achter elkaar. En die zal uit de hemel geworpen worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Nou ja, ter gelegenheid van het wegrukken van die mannelijke zoon tot God en zijn troon. En dan moet je dan inmiddels ook weten wie dat is. Hè? En dan wordt hij op aarde geworpen en dan heeft hij kleine tijd en grote toorn. En daarna kom je die draak opnieuw tegen. Op aarde. En het neemt daar de gedaante aan van een wereldrijk, feitelijk. En dan blijkt hij te zijn, die figuur die in de brieven van Johannes genoemd wordt antichrist, maar die in Openbaring genoemd wordt de valse profeet. En inderdaad dus de wereldleraar. En dat is zo'n figuur waar heel de wereld, nou niet heel de wereld, maar waar nogal wat grote godsdiensten op zitten te wachten. Iemand zei het christendom. Dan zeg ik, nou, dat is een misverstand. Wij wachten op de komst van de Messias, de Heer Jezus Christus, de verlosser en rechtmatige koning over heel de aarde. Maar in andere kringen wacht men op de zoveelste Boeddha, weet u wel, dan wel op die iemand mag die zou komen in Mohammedaanse kringen enzovoort. Het is gewoon allemaal hetzelfde. Ik ken er nog een paar, maar ik ga ze nou niet noemen. Maar het wordt wereldwijd heeft men dat soort verwachting. En als zo'n figuur dan komt, heeft dat zo'n grote impact dat de verschillen tussen al die lui wel wegvallen. Komt wel bij elkaar. En het ontwikkelt zich tot een nieuwe visie op de wereld, tot de mensheid enzovoort, die nog steeds geacht wordt maakbaar te zijn, en een maakbare samenleving, een maakbare wereld. En nu zal het gebeuren. En in de praktijk blijkt dat het moord en doodslag wordt natuurlijk. Hè. En grote vervolging. Dat is altijd zo geweest, want waar dwang wordt gelegd op het menselijk denken, om niet te zeggen op het menselijk geweten, gaat het ogenblikkelijk gepaard met fysiek geweld. Met bloedvergieten. Dat is wat de geschiedenis ons leert. Dus dat gaat in de toekomst zeker gebeuren. Nou ja. Maar het leidt inderdaad tot de 1000 jaren. En wat dat betreft is het opschrift boven het hoofdstuk natuurlijk niet helemaal verkeerd. Er staan een paar versen daarover. Maar het komt er inderdaad op neer dat voordat Israël compleet definitief verlost zal worden, moet Babel te gronden. Dat wil zeggen dat laatste wereldrijk uit de reeks van Daniël en Openbaring uiteraard. In het voorbijgaan krijg je hier trouwens ook profetieën dan meteen over de Assyriërs, heet dat hier vanaf vers 24. En dan nog een tegen de Filistijnen. Die is ook wel aardig. Vanaf vers 28. Want je had daar natuurlijk, dus achteraf praten, dat is heel gemakkelijk voor mij, hè, en voor iedereen. Achteraf praten, dat had je dus van tevoren kunnen weten, ook 100 jaar geleden al, dat er ooit weer zo'n Filistijns volk zou zijn in de toekomst. Want met hetzelfde recht dat je kunt zeggen, volgens de profetieën moet er weer een Joodse staat komen in Judea. met Jeruzalem als hoofdstad. Op diezelfde gronden kon je zeggen, er moet weer een Palestijns volk zijn. Een Filistijns volk. En natuurlijk een herstel van Babel en dat soort dingen meer. Ja. Ja. Wat Babel betreft, ik vind het altijd leuk om te vertellen dat ik het van jongs af aan zo geleerd heb. Niemand geloofde dat. Heel die Maranatha-beweging, niet Johannes de Heer ook niet, zal ik maar zeggen. Niemand geloofde dat, maar mijn vader hield stug vol. Hij zei, nee, het gaat over Babel, letterlijk Babel. Ja, omdat de Bijbel dat liep, maar niemand was daarop bedacht. Maar hield het op een letterlijk Babel. En ik heb nog een krantartikel heb ik bewaard uit de Telegraaf. Ik heb het wel eens eerder verteld, geloof ik. Ik weet niet meer van wanneer precies. Het was geloof ik 1972 of 73. Dat wil ik afwezen. Daar stond dan een korte mededeling in de Telegraaf. Dat Irak had bij de UNESCO een verzoek ingediend tot subsidie voor de herbouw van Babel. Herbouw van de stad. Ja, daar komt hij. Hetgeen officieel voltooid is. Althans, dat plan is voltooid. Maar de hele herstel van Babel is natuurlijk niet voltooid. Maar toen ingediende plan wel. Het ging om herstel van bepaalde bouwwerken uit het verleden. Met name uit de tijd van Alexander de Grote trouwens. Maar het grijpt natuurlijk veel verder terug de historie van Babel. Nou ja, wat er nu allemaal in Irak aan de hand is, inmiddels al jaren, lijkt me duidelijk genoeg, hè. Vroeger moest je dan uitleggen waar Irak nog lag. Dat wist niemand. Totdat het gedonder daar kwam. En het gedonder heeft niet meer opgehouden. Tot vandaag. En waar het naartoe gaat. Babel wordt de hoofdstad van de wereld. Daar gaat het naartoe. Ja. En wat die Filistijnen betreft. Ja, die zouden er ook weer zijn. Ze zijn in onze dagen ontstaan. Vluchtelingen uit Palestina hebben zichzelf omgevormd tot een Palestijns volk. Het geen etnisch volkomen onzin is. Maar ja, ze hebben het wel voor elkaar gekregen als je maar lang genoeg roept. En nu zijn er lui die noemen zich Islamitische Staat. En ik vind het nog steeds verbijsterend. Lees je gewoon over de Islamitische Staat. Ja, die bestaat niet, of wel? Nou, dat is een kwestie van tijd. Dus het is lang genoeg roept. En iedereen die uitdrukking kent, dan zeggen we, de Islamitische Staat moet toch een grondgebied hebben. Net zo goed als het Palestijnse volk moet toch een eigen grondgebied hebben. Eigen rijk. En dat het niet bestaat. En dat het via trucage en terminologie en politieke druk en lobbyen ontstaan is. Ja, maar het bestaat niet, hoor. Maar het komt wel dus. De Islamitische Staat ook, hè? Zeker wel. Want daar hebben we het over hier. Daar gaat het over. Als je de antichrist ergens zoekt bij een van de volkeren, dan laten we het anders zeggen. Als die figuur op aarde komt en hij moet ergens zijn domicilie kiezen, in welk volk, in welke context, waar zou je dat dan doen? Ja, niet bij Israël. Waar dan wel? Bij Esau dus. En als ik geroepen had, niet bij Isaac, dan had hij meteen geroepen, bij Ismaël. En als hij vraagt, waar is Ismaël, dan zijn er een heleboel die dan meteen de hand opsteken, hoor. Daarin, hè? Dat is wat ze claimen. Of ze bewijzen kunnen of niet, heeft er niks mee te maken. Maar dat is wel wat ze claimen. Daar komt dit dus terecht. Afgezien van het gewone logische, het expliciete Bijbelse uitspraak over de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En die zal beëindigd worden pas als Israël definitief in het beloofde land is terechtgekomen. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. En Amalek, dat was een kleinzoon van Esau. Zoon van Esau? Of kleinzoon, dat doet er nou ook niet toe. Uit Esau in elk geval. En meer hoeven we daar niet over te zeggen. Ondergang van Moab, dat zijn die buurvolken. En ook, het is ook een beetje familie enzovoort. Maar we hebben heel wat van dit soort profetieën. Die inderdaad in het verleden, sommigen hebben in het verleden een soort van toepassing gekregen. Maar werkelijk vervuld zijn ze geen van allen. Dat wil zeggen, dat moet allemaal nog gebeuren in de toekomst. Nou, dan wil ik deze hoofdstukken maar even loslaten. Dan komen wij terecht in hoofdstuk 34 van Jesaja. Want daar staat boven strafgericht over Edom. Nou ja, daar had ik het dus over, hè. Esau, Amalek, Agag, Amon, wat het maar was. Edom, Jesaja 34. Nadert gij heidenen om te horen en gij volken luistert toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des Heeren is over al de heidenen en grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed. En al het Heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun Heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Wanneer is dit? Dat is makkelijk, hè? Dan ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël. Met die tekenen aan de hemel en wat het maar was allemaal. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is dus bij de ondergang van de Joodse staat, de verwoesting van Jeruzalem en tevens de ondergang van Poetin, van Gog en Magog en hun legers en hun steden. En Edom, ja, dat ligt daar net over de grenzen bij bij de tegenwoordige staat Israël. Dat is gewoon het buurvolk. En niet alleen dat, het is in hoge mate het broedervolk. Ik roep ook nog wel eens, als het zo uitkomt, ik roep nog wel eens, kijk, als Israël nou niet het uitverkoren volk was. Kortom, als Israël nou eens niet van Gods wegen was aangesteld als erfgenaam van de beloften aan Adam. Nou ja, en Noach, en Abraham, en Isaac. Kortom, als Jacob nou niet van Gods wegen was aangewezen. Kortom, Israël niet, wie dan wel? Ja, Esau, Edom dus. Als Israël niet het uitverkoren volk is, dan is Esau de erfgenaam van die beloften. Dus in de hiërarchie der volken, als je het zo zeggen kunt, staat weliswaar officieel Israël bovenaan, maar meteen daarna en daaronder Esau, Edom. Heb je dat? Vandaar dat Edom een belangrijke plaats inneemt in het profetisch woord. Zo is dat nou eenmaal. Er staat zelfs uitdrukkelijk, dat is in, even nadenken, dat is in Amos 9. Daar vind je die woorden over. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Wat daarvan verbroken is, herstellen enzovoort. Staat er. En daar staat er meteen dat ze Edom erfelijk zullen bezitten. Edom. Is het niet wat weinig? Edom. Ja, maar Edom staat aan het hoofd van de volkeren officieel. Dus na Edom komt de hele rest ook. Zeg ik dat nou goed? Amos 9. Ja. Vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. In het Nieuwe Testament wordt het aangehaald en wordt gezegd, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Dat wil zeggen, na onze tegenwoordige bedeling. Te dien dagen. Wanneer de troon van David in Jeruzalem hersteld zal worden. En ik zal haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken weder oprichten. En zal ze bouwen als de dagen van ouds. Als vroeger, als in de dagen van David en Salomo, uiteraard. Een wereldrijk was dat namelijk. Dat moet je ook altijd uitleggen. Het rijk van David ontaarde, mag je niet zeggen, aarde dan. In een, ontwikkelde zich tot een wereldrijk dat bestond zolang Salomo op de troon zat. Ja, dat van de Phoeniciërs, dat weet u langzamerhand, hè? Ja, dat rijk hebben we het over. Ja, van Salomo dus. En dat wereldrijk zal er weer zijn in de dagen van de Messias uiteraard. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heideren die na mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Het opvallende is dat als Jacobus het aanhaalt, laat hij Edom weg. In Handelingen 15. Dat komt omdat het daar ook geen rol van enige betekenis speelt. En het voegt ook niks toe. Dat wil zeggen, je kan het ook weglaten, dan mis je ook niks. Maar het punt is dat al de heidenen nou eenmaal officieel staan onder Edom. En Edom staat weer onder Israël. Dat is de hiërarchie van die volkeren. Hè? Die begrijpt je hopelijk, hè? Edom. Nu ik het er toch over heb. De lijn van Jacob als erfgenaam van de beloften is natuurlijk terug te leiden naar vader Isaac en dan vader Abraham en dan Tera en dan weet ik het uit mijn hoofd even niet meer. Want dat gaat veel te snel zo. Maar Abraham, dat weet u, die was afkomstig uit Ur der Galdeën. Was een Galdeër. Ook genoemd een verdorven Syriër. Want dat staat in de Bijbel namelijk. Hij was uit het gebied van Babel afkomstig. Uit Mesopotamië. En dan krijg je nog één of twee generaties terug. En dan ben je bij Serug. Voor Abraham. Kijk het maar eens naar in Genesis. Dan ben je bij Serug. Maar die kennen wij. Want die was uit dat Mesopotamische koningshuis. De eerste die een rijk oprichtte. De eerste keizer uit de officiële geschiedenis. Degene die vele volkeren samenbracht in één rijk. Serug. Nee, toen heette die Sargon. Maar ja, dat komt via het Grieks en er komt er een uitgang achter. Maar het is herkenbaar als Serug. Nog veel meer over te vertellen, maar dat doe ik niet. Staat ook niet in de Bijbel, dus dat hoef ik verder ook niet te vertellen. Maar je vindt die geslachtslijn heus terug. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, is zoek het maar eens op internet, Sargon. De grote wel te verstaan. Wat ik eigenlijk wilde vertellen is dit. Als de heer Abraham niet uit Ur der Galdeën geroepen had, dan zou het primaat onder de volkeren gebleven zijn in Babel. Althans in Babylonië, althans in Mesopotamië. Vandaar dat alle volkeren uit Babel afkomstig zijn. En de Heer heeft een van die volkeren, een van die takken althans, ontwikkeld tot een volk. Een erfgenaam gemaakt van zijn beloften. Maar als God dat niet gedaan zou hebben, dan zou dat erfrecht gewoon gebleven zijn in Babel. En vandaar dan ook dat als Israël wegvalt, dan kom je op korte termijn kom je terecht bij het alternatief, dat is Esau. En iets langere termijn, iets minder korte termijn, kom je terecht bij Ismaël. En dat scheelt niet zoveel in de praktijk. En nog iets verder terug, kom je dus gewoon terecht in Babel. En dat vind je in de Bijbel terug. Want zodra de Heer afrekent met Juda en daarmee met de koninklijke stam van Israël en met het huis van David, het koninklijk huis van David in Jeruzalem, omdat hij daar een oordeel over gaat brengen, gaat de heerschappij over Jeruzalem en over het Heilige Land inderdaad naar Babel. Kortom, Nebukadnezar was de juiste man op de juiste plek. Hij had de wind mee. Want wie was er in die dagen koning van Babel? Nou ja, hij nog net niet. Nebukadnezar was de legeraanvoerder voor de legers van zijn vader. En hij veroverde Jeruzalem in 606 voor onze jaartelling. En het is in de Bijbelse geschiedenis jaar nummer 1 van Nebukadnezar. Maar toen was hij nog niet eens koning van Babel. Dat werd hij het volgende jaar pas. In de ongewijde geschiedenis. na die veldtocht, enzovoorts. Ik bedoel maar, dat Babel zich ontwikkelde tot zo'n rijk... ja, dat is geweest vanwege de ongehoorzaamheid van Juda. En de Heer gaf het rijk terug naar waar het dan thuis hoort. En daarom heet het ook, ik heb mijn knecht Nebukadnezar. En vandaar dat Nebukadnezar dus ook zelf droomt en profetieën ontvangt. Hij weet wel niet waar het over gaat, maar dat wordt hem dan wel uitgelegd. En hij schrijft zelfs een heel hoofdstuk in de Bijbel. Dat is inderdaad Daniël 4. Want dat heeft hij geschreven. Ik bedoel, als het niet Israël is, ja, dan kom je bij die lijn uit. En andersom, langs andere route geredeneerd. Als je die God van de Bijbel niet wil, als je de koning der koningen niet wil die door God is aangesteld, waar kom je dan terecht? Waar ben je dan aan overgeleverd? Aan de koning van Babel, moet je wel consequent zijn. Dan kom je terecht bij de koning van Babel. Of bij Ismaëlitische volkeren, of Edomitische volkeren. En dat loopt aardig gelijk op, want je vindt ze allemaal onder die naam in Irak. Ja, in Babel. Nou, en bij de omgeving natuurlijk. Maar daar kom je terecht dus, hè. Kortom, strafgericht over Edom. En het ligt voor de hand. Ik denk ook inderdaad dat het zo zal gaan... dat de ondergang van de Joodse staat meteen gevolgd wordt. En dat is te langzaam gezegd, ben ik bang. Maar het samengaat met, maar officieel gevolgd wordt door... de ondergang van Edom. En Moab en Ammon. Dat wil zeggen, niet het gebied tot aan de Jordaan... maar inclusief het gebied over de Jordaan. In het eind van de 70ste week al. En dat heeft dan onder andere tot gevolg... dat een gelovig overblijfsel inderdaad veilig is in het gebied van Edom. In Petra namelijk. En enige maanden later... hooguit enige maanden later, inderdaad vanuit Petra... door het gebied van Edom kan optrekken, zo zonder meer... naar waar eens Jeruzalem lag. En dat komt omdat het oordeel van Edom over Edom dan ook al geweest is. Bovendien, als een oordeel komt over de Joodse staat... dan komt het dus inclusief een oordeel over de Palestijnen. De Filistijnen. Want die wonen in dat land. Die horen er net zo min als de Joden, dus vooruit. Toe maar. En dan volgt dus inderdaad meteen ook Edom, het gebied over de grens. Want ik denk dat als die Russen, die Oost-Europese legers, Gog en Magog enzovoort, daar landing uitvoeren vanuit de Middellandse Zee, dat ze het land intrekken, maar ik zou niet weten waarom ze bij de Jordaan zouden stoppen. In ieder geval is de Jordaan vandaag geen barrière voor enig leger. Als je een aanloopje neemt, spring je eroverheen. He? Nou ja, op de meeste plaatsen. Dus, maar dan zit je in Jordanië. Moab, Ammon en Edom liggen alle drie in het gebied van tegenwoordige Jordanië. En dan staat er in vers 5... want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel... Ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welke ik verbannen heb. Het zwaard des Heren is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen, want de Heer heeft een slachtoffer in de schaapskooi. Dat zeg ik zo, omdat je dan het verband met die bokken en schapen en lammeren hebt... Want Bosra wordt vertaald met schaapskooi. Een omheinde plaats. Als u mij vraagt, is het de naam van Alse, van wat we noemen de dalketel van tegenwoordige Petra. Dat is het deel beneden. Maar dat is het dus. Maar als daar een oordeel over moet komen... ja, moet het toch zijn voordat dat overblijfsel... uit met name Jeruzalem daar komt. Want Israël zou immers verzameld worden in Bosra. Nou is het natuurlijk ook wel zo dat je... dat het hier niet gaat alleen maar over die locatie exact, maar dat het gaat over het hele gebied van Edom. En dat hele gebied kan aangeduid worden met de naam van de hoofdstad, dan wel de voormalige hoofdstad. Dus de vraag is altijd weer, hoe letterlijk moet je zulke dingen nemen? Maar het ligt voor de hand dat dat oordeel over Edom komt inderdaad bijtijds genoeg om daarna plaats te bieden aan een gelovig overblijfsel uit Israël. Waarover later meer, want het wordt ook genoemd verderop in het hoofdstuk. De Heer heeft de slachtoffer te Bosra dan wel een grote slachting in het land der Edomieten. En de eenhoornen zullen met hen afgaan en de varren met de stier. De eenhoornen zijn, overal waar het in de Bijbel tegenkomt, zijn ook runderen, grote runderen. Wij noemen ze oerossen, vroeger ook in Nederland. Maar toen de Batavieren een keer hier kwamen, was het zo afgelopen met de oerossen. En met de beren. Ja. En de eenhoornen zullen met hen afgaan en de varren met de stieren en hun land zal doordronken zijn van het bloed en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden. Want ja, als de Heer dan zo nodig, want dat vindt men, recht en gerechtigheid moet brengen op de aarde, betekent het gewoon dat de onrechtvaardigen gedood zullen worden. En dat is dus wat gebeuren zal. Een woorden van deze strekking vind je in Openbaring natuurlijk ook. Hè? Luguber om te lezen. Maar ja, de andere kant is ook, je weet toch wat die lui hiervoor gedaan hebben, zelf. Die hebben op dit soort gruwelijke wijze de gelovigen vervolgd. Dus ja, doe maar. Vers 8, wanneer het is. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren. Dat is dus gewoon weer de dag des Heren. Nu is de term alleen wat uitgebreid. En soms heet het de dag des toorns of de dag der wraken onze schats. Maar het is gewoon wat algemeen en neutraal heet de dag des Heren. Die, zoals bekend neem ik aan, begint officieel met het einde van de 70ste week van Daniël. Met de val van Jeruzalem. Daar begint het mee. Het zal zijn de dag der wraak des Heren, een jaar. Maar jaar is net zo goed een aanduiding van een bepaalde periode. Jaar is niet noodzakelijk een jaar van 365 dagen of daar in de buurt. Het woord jaar betekent eigenlijk ook maar gewoon een deel. Eigenlijk een afsnijding. Het is het woord voor tand ook. Genie. Van Shana. Een helft. Een tand. Een deel, een periode van tijd. Een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. En hun beken zullen in pek verkeerd worden en in stof in zwavel. Ja, hun aarde zal tot brandend pek worden. Met andere woorden, het gaat hier weer over een oordeel van Gods wegen. Het is bijna altijd vuur uit de hemel. Wat het maar is. En in die omgeving inderdaad zwavelpek enzovoorts. Want het is aan de andere kant van de Dode Zee immers, waar het Edom ligt. Aan de westkant heb je daar Sodom en Gomorra. En aan de oostkant heb je daar Bosra, het gebied van Edom. Ja. Het zal desnachts of desdaags niet uitgeblust worden. Tot in de eeuwigheid zal zijn rook opgaan. Dat betekent niet dat het altijd blijft branden, maar dat betekent dat het vuur zijn uiterste werk zal doen. Dat het niet gestopt wordt. Dat is wat het betekent. Van geslacht tot geslacht, kijk. Van geslacht tot geslacht zal het woest zijn. Want ook na de dag des Heren is er sprake van geslacht tot geslacht. Maar dan ben je in de 1000 jaren. Niet meteen naar het oordeel over Edom. Dat duurt nog even. Maar de algemene gedachte is dat dit oordeel moet leiden tot de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde uiteraard. Dat begint trouwens in Edom, in Petra. Eveneens weer, omdat na Israël is Edom de hoogste onder de volkeren, hè. Maar het zal verwoest zijn, staat er, tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan. Dat wil zeggen, het centrale gebied van dat oordeel blijft dus, net als dat van Babel, onbewoond en blijft een herinnering, 1000 jaar lang minstens, blijft een herinnering aan die oordelen die daar geweest zijn. Zo goed als dat ook geldt voor Sodom en Gomorra. Maar, en dan krijgen we bekende woorden, want die hebben we eerder in Jesaja ook al gelezen, in Jesaja 13. Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuif uit en de raaf zal daarin wonen, want die zal een richtsnoer der woestheid over hen trekken en een richtlood der ledigheid. Zal verwoest worden. Definitief. Hun edelen, maar die zijn er niet, staat er, zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niet zijn. Die S zou ik maar doorstrepen. Dat wil zeggen, ze zijn op zoek naar iemand die het zaadje kan opbouwen, kan herstellen, maar er is niemand meer. En dus in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen. En het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen. Whatever. Ik geloof dat ik u al gezegd heb, het zijn aardige termen, maar wij weten niet wat ze betekenen. De vertalers hebben er een slag naar geslagen. En misschien zijn die woorden ook wel zo in de woordenboeken terechtgekomen, heb ik nooit gecheckt. Maar men weet het gewoon niet, hè. En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten, en de duivel zal zijn metgezel toeroepen, ook zal het nachtgedierte zich al daar zetten, al daar nederzetten. Let op dat het woord duivel, dat zou je ook niet al te letterlijk moeten nemen, want dat is een Griekse term uit het Nieuwe Testament, dat woord. En via die route in het Nederlands terechtgekomen, de diabolos, de duivel. En hier is de vertaling van het een of andere Hebreeuwse woord, waarvan men ook de betekenis niet kent. Men vermoedt echter, ik in ieder geval wel, dat dit soort namen niet maar namen van dieren zijn, maar dat het 4 namen van dieren slaat op demonen enzovoorts. Hoe lang die daar nog huizen, zou ik u niet kunnen vertellen. Maar het betekent gewoon dat het door de mens verlaten is, niet bewoond zal worden. Ook zal het nachtgedierte zich al daar nederzetten, en het zal een rustplaats voor zich vinden, een lugubere plek. Daar zal de wilde merle nestelen en leggen en haar jongen uitbikken en onder haar schaduw vergaderen. Ook zullen al daar de gieren met elkaar verzameld worden. Ik heb meelijden met de vertalers voor de namen van deze dieren verondersteld. Maar dan volgt vers 16. Zoekt in het boek des Heren en leest. Niet één van deze zal er feilen, ontbreken namelijk. Het Duitse velen, ontbreken, hè? Ja. Niet één van deze zal er feilen. Het een nog het ander zal men missen. Leuk, hè? Het wordt nog een keer gezegd. Want mijn mond zelf heeft het geboden, en zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Want hij zelf heeft voor hen het lot geworpen, en zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer. Tot in der eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten. Van geslacht tot geslacht zullen ze daarin wonen. En voor u op de gedachte mocht komen dat het gaat over die struisen en schuifuiten en nachtuilen en draken en wie het maar waren, moet ik u zeggen dat het natuurlijk toch gaat over Israël. Want Israël zal Edom bezitten. We hebben hem zojuist reeds gelezen uit Zacharië hoofdstuk 9. En dat is letterlijk, zal gebied van Israël worden. Maar het is ook symbolisch natuurlijk, hè. Omdat Edom naast Israël aan het hoofd van de volkeren staat. En als Israël Edom bezit, bezit het daarmee de hele mensheid. En ik wijs het dan maar op dat de naam Edom dezelfde is als de naam Adam. En die staat voor heel de mensheid. Sterker nog, de naam Adam wordt soms gewoon met mens vertaald. In de zin van mensheid of mensdom, of hoe het maar heten mag. Heb je dat nog? En het is waarschijnlijk ook om die reden dat Esau ook in de Bijbel hardnekkig, zeker in de profetieën, aangeduid wordt met de naam Edom. Hoewel dat niet zijn oorspronkelijke naam was. Het was een bijnaam. In de zin van die rode. Edom. Rood. Maar het was de naam van Adam en die naam draagt hij dus. Als hoofd van de volkeren der aarde waren het niet dat de Heer dat eerstgeboorterecht gegeven heeft. Niet aan Esau Edom, maar aan zijn jongere broer Jacob. En dus Jacob zal alsnog Esau bezitten. En daarmee de overige volkeren ook. En daar leidt het natuurlijk toe. En onder verwijzing trouwens naar heel de Bijbel feitelijk. Hè, zoekt in het boek des Heren. Want dit is wat er beloofd is. Aan Israël als hoofd der volkeren. En de meerdere zou de mindere dienen. Edom zou Jacob dienen. Zodat je leest dat Israël dan wel Jacob, Edom zou erfelijk bezitten. Maar dat was weer Amos hoofdstuk 9, dat we zojuist al gelezen hebben. En let dan op, de laatste woorden van het hoofdstuk. Van geslacht tot geslacht zullen zij daarin wonen. Maar dat spreekt over de 1000 jaren. En dus van geslacht tot geslacht. Ik hoef het nou niet meer te zeggen, denk ik. Maar het is niet een situatie van een nieuwe schepping of zo. Maar het is de situatie van het koninkrijk, waarvan die moderne vertalers niks meer willen weten, zoals je inmiddels begrepen hebt. Hè? Waar men uw koninkrijk veranderd heeft in uw nieuwe wereld. Nee, het is niet de nieuwe wereld, het is het koninkrijk. Nog in de oude wereld wel te verstaan. Maar goed, dat heeft men uit de Bijbel geschrapt. Daar hou je ook niet zoveel meer over, denk ik, overigens. Nou ja, dan nog maar even, dan kan nog wel even naar Jesaja 51. Daar staat boven herstelling en geluk van Israël. En dat begint met: hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Niet omdat het twee dingen zijn, maar omdat het in de praktijk hetzelfde is. Aanschouw de rotssteen waaruit gij lieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, dat wil zeggen, er wordt gewezen naar de oorsprong van het volk, hè, van Israël. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader, en Sarah, die uw lieder gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was. In zijn eentje heet dat, hè. Er was nog geen volk. En ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten. Hij zal troosten al haar woeste plaatsen en hij zal haar woestijn maken als Eden. Als de Hof van Eden dus, hè. Als een paradijs. En haar wildernis als de Hof des Heren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging de stem des gezangs. Luistert naar mij, Ami, mijn volk. En mijn lieden, neig naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan. En ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij. U weet wel, is het als er dan een rechtvaardig God is. Nou, dat komt allemaal dik voor elkaar, hoor. Ja, alleen vandaag nog niet, maar dat komt goed. Het is allemaal aangekondigd. Mijn gerechtigheid is nabij, dat wil zeggen zal aanbreken. Mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. De eerste gedachte hier is dat het gaat over geheel de aarde dus. Hè. Heft jullie de ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed verouderen en haar inwoners zullen eveneens van gelijke sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Wat er ook met die wereld gebeurt, hij zal uiteindelijk verdwijnen, maar Gods woord houdt stand, om zo te zeggen. Wat hij beloofd heeft, dat zal hij geven, zegt het lied. Hoort naar mij, gij lieden, die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is, Vrees niet de smaadheid van de mens. En voor uw smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal ze opeten als een kleed en het schietwarmtje, whatever. Zal ze opeten als wol, maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn. En mijn heil van geslacht tot geslacht. En dan ben je dus blijkbaar nog steeds in deze oude wereld. En dus zijn de uitspraken primair over wat wij noemen de wederkomst des Heren. Wanneer hij een oordeel zal brengen over de volkeren, te beginnen bij Israël, maar het is tegelijkertijd ook het begin van het herstel van Israël. Ontwaakt, ontwaakt, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet die Rahab, uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt? Dat is een verwijzing naar Egypte. Rahab is een, laten we zeggen, een dichterlijke naam voor Egypte. Vandaar ook de zeedraak. Het gaat om de... Egypte wordt geassocieerd met het water en met de zeeën. Dat is omdat het land officieel, althans in Bijbelse tijd, een groot deel van het jaar onder water stond en dan daar weer uit verrijst. Waarin de macht is dus eigenlijk van de afgrond. Egypte ligt op de grens van leven en dood, heet dat eigenlijk. En de god van Egypte, of wie het maar was, de personificatie van Egypte, is eigenlijk ook weer gewoon de duivel. Overeenkomend met Nereus, zeg ik altijd, en met Neptunus. En hoe ze maar heten, die goden van de zee, weet je wel, uit de afgrond. Dat is altijd de duivel, de god van die oude wereld, die ooit door water vergaan is. Dat is het eigenlijk, hè. Waaruit Israël in de tijd verlost werd. Bijvoorbeeld doordat de Heer de zee droog maakte, maar dat is het volgende vers. Dan weet je weer waar je bent. Zijt gij het niet die de zee, de wateren des grote afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen, vreugde en blijdschap zullen ze aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik ben het die u troost. Nou ja, kortom, het gaat over de toekomstige verlossing van Israël alsnog, waarbij de toekomstige terugverzameling van Israël naar het beloofde land vergeleken wordt met van oudsher de uittocht uit Egypte. Die was wonderlijk genoeg door een ingrijpen gods, waarbij een oordeel gebracht werd inderdaad over Egypte. Maar zo zal in de toekomst een oordeel gebracht worden over heel de mensheid, waaruit Israël alsnog weer verzameld zou worden. Nou ja, het gelovige overblijfsel dus, hè. En dat zijn de vaste thema's eigenlijk in het profetisch woord. Maar hier in vers 8 inderdaad, van geslacht tot geslacht, implicerend dat je niet bent in een nieuwe schepping of zo, maar dat je nog steeds bent in deze oude wereld. En we hebben al heel wat van die teksten gelezen, ik heb er nog veel meer. Maar het gaat er maar om dat je ziet dat heel dat idee van dat wat wij noemen duizendjarig rijk, dat je dat niet alleen maar vindt in Openbaring dus, hè, zoals men zegt. Dat het 1000 jaar duurt of zoiets, dat staat alleen in Openbaring. Maar dat het zo'n koninkrijk zou zijn, vanaf de wederkomst van Christus tot aan de zogeheten jongste dag, ja, dat vind je dus in al dit soort schriftplaatsen. Duidelijk genoeg. Al was het maar omdat natuurlijk uitspraken als over een herstel van Babel moeilijk vervuld kunnen worden op of na de jongste dag. Dus men moet die profetieën wegredeneren. En iets als het herstel van de troon van David in Jeruzalem heeft natuurlijk ook geen zin als dat op de jongste dag gebeurt. Ik bedoel, dan vier je het herstel van de troon van David en de andere dag vergaat de wereld. Dat schiet ook niet echt op. Met andere woorden, er moet dus inderdaad zo'n periode zijn in deze oude wereld waarin dat Davidische wereldrijk een plaats zou hebben. Waarbij het koninkrijk aan geen ander volk zou worden overgelaten, met dank aan Daniel II. U weet wel, die steen die het hele beeld vernietigde. Als commentaar staat dat, hè? Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat wil zeggen, zal terugkeren tot Israël en met name tot Jeruzalem, want dat is eigenlijk het centrale thema in Daniel. Dus kijk, misschien kunnen we nog even een paar bladzijden omslaan naar Jesaja 60. Daar vinden we primair trouwens een beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dat vinden we in de eerste verzen. Beroemde woorden via het Nieuwe Testament en een lied. Namelijk, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is letterlijk het lied en letterlijk Efeze 5. Maar het is de vertaling dan wel een parafrase van Jesaja 60, vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Christus zal over u lichten, heet het, als het meteen wordt toegelicht in de versie van Efeze 5. In een prachtige constructie eigenlijk zo, ja. Licht zou opgaan, maar dan vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Zo'n schriftplaats is tamelijk makkelijk te plaatsen in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer de wereld leeft onder het antichristelijke rijk, maar Israël al bezig is met het herstellen, met de opbouw van de staat en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, over Israël in Palestina, in Canaan, gaat het licht op, maar duisternis bedekt nog de volkeren. Hebben jullie? Maar neem niet weg dat diezelfde uitspraak in Efeze 5 en Romeinen 13 en 1 Thessalonicenzen 5 wordt onder andere dan wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd, waarin duisternis de volken bedekt, maar over ons gaat het licht op. Dat zijn eigenlijk woorden die terugverwijzen vanuit Jesaja 60 naar Jesaja 8 en 9. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Die schriftplaatsen zijn dat. Maar het is de beschrijving van onze dagen net zo goed. Heb ik u dat wel eens verteld? Het is toch van belang om dat te weten. Iets heel algemeens. Dat is namelijk dat heel wat, ik kan niet zeggen alle, want dat is niet te checken, maar dat heel wat uitspraken in profetisch woord die van toepassing zijn op de dagen van de wederkomst van Christus, een herstel van Israël, messiaanse zegeningen over Israël, maar nog duisternis over de wereld, toorn over de volkeren, dat heel wat van die uitspraken tegelijkertijd spreken over onze tegenwoordige bedeling, omdat in onze tijd precies dat de situatie is. Kun je precies einde beschrijven. Namelijk, de wereld is in duisternis, bestaat onder de toorn Gods, want de toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld. Dat weet u langzamerhand, hè? Romeinen 1, vers 18 en dat soort schriftplaatsen. Maar over ons gaat het licht op. Of met nog een andere variant. Terwijl de hele wereld, in heel de wereld het licht uitgaat, gaat bij de 10 stammen het licht aan. Want er zijn schriftplaatsen die het bijna letterlijk zo zeggen. Maar als je die te ver wilt gaan en te concreet vindt, oké, dan de wereld is in duisternis, maar wij als gelovigen niet. Wij wandelen in het licht enzovoort. En wij zijn eerstelingen officieel van Israël. En wij worden ook beschouwd als het gelovige overblijfsel van Israël. En mochten we nou toevallig heidenen geweest zijn, dan maakt niet zaak niet. Dan hebben we deel gekregen aan het burgerschap van Israël. En dus toch Israël. Maar dit soort woorden kun je ook gebruiken voor de toekomst in de dagen van de wederkomst van Christus. Terwijl het oordeel Gods actief. Het is nu passief, zeg ik altijd. Maar als het oordeel actief over de wereld komt, dan nog daar in Palestina, maar je moet het natuurlijk Kanaan noemen, daar gaat het licht op. En van daaruit zal het verder ontwikkeld worden. Dat wil zeggen, over een overblijfsel komt het. Maar zo'n overblijfsel is er in onze dagen ook. En vandaar dat die profetieën dubbel een toepassing krijgen. De ene in verband met de normale gang van zaken in de wereldgeschiedenis, en de andere in verband met wat wij kennen als de verborgenheid. En dat is een vast beginsel. Geldt, voor zover ik heb kunnen nagaan, voor al die profetieën. Soms maakt het helemaal niks uit. Dat hangt van de context af. Maar als er problemen over ontstaan, waar gaat het over? Dan, over allebei. Dus dan moet je ze twee keer lezen. Twee keer bestuderen, of althans twee keer toepassen. En er zijn talloze voorbeelden van dat dat zo is. En soms staat het ook gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat wil zeggen dat bij een bepaalde situatie staat, dit is de vervulling van die en die profetie. En op een andere situatie staat eveneens, dit is de vervulling van die profetie. En dat is maar niet in het wilde weg toepassen. Dat is zo. Het zijn twee verschillende toepassingen. Maar goed, vandaar dat je in deze eerste vers in ieder geval onze tegenwoordige bedeling herkent. Al was het maar omdat het in Efeze 5 expliciet staat. Maar het heeft zijn vervolg in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar slaat het ook op. Want dan komt inderdaad dat licht. En dan staat er, en de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen zullen gaan tot de glans die over u is opgegaan. Nou ja, dat is letterlijk zo. Maar eigenlijk in onze dagen is dat ook van toepassing geweest, langzamerhand. Maar, toen maar. Maar in die dagen zeker. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd. Zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden. Het Heer der heidenen zal tot u komen. Wat er beschreven wordt, is dat de volkeren zich aan Israël zullen onderwerpen in die dagen. En mocht u vragen, hoe zit het dan met onze dagen, moet ik u zeggen dat in de praktijk inderdaad, sinds het begin van onze bedeling, sinds nieuwtestamentische tijd is aangebroken, het centrum van de menselijke cultuur verplaatst is inderdaad naar Noordwest-Europa. Dat wil zeggen naar de 10 stammen, namelijk naar die landen waar het christendom als zodanig ingang heeft gevonden. En mocht iemand weer vaststellen, maar onze westerse cultuur gaat naar de Galamiezen. Dat is familie van de Filistijnen. Maar het gaat naar de bliksem. Is in elkaar aan het storten. Dan moet ik u zeggen, dat is toch niet zo, vreemd dat dat gebeurt. Het christendom is hier toch weg, langzamerhand. Nee, officieel wel. In de praktijk komt het altijd wat later. Dat komt door die progressieven die officieel zijn. Dat zijn ze altijd zo. Progressieven zijn officieel. Hè? Die gaan lopen voorop en maken de dienst uit. Dat is sinds de verlichting. Ik bedoel dus sinds het licht echt helemaal uitging. Sinds die tijd moet er vooruitgang zijn en holt het naar de afgrond toe. Men is zo progressief. Men kan het niet wachten, heet dat. In het Twents, geloof ik. Maar vooruit. Zo gaat dat. Maar men heeft de Heer losgelaten. En er is geen reden waarom dit Westen nog op een of andere wijze een vooraanstaande rol zou vervullen in de rest van de wereldgeschiedenis. En zo gaat het dus. Ik weet niet of het verstandig is om de geschiedenis zo kort samen te vatten. Maar ik hoop dat u het enigszins herkent. In elk geval, het centrum van de menselijke cultuur, ik weet niet of dat goede woorden zijn, maar het centrum van de menselijke cultuur zal alsnog zijn Jeruzalem. Ik bedoel, als cultuur gebaseerd is op normen en waarden, wel nu, van Jeruzalem zou de wet uitgaan. Normen en waarden. En niet meer vanuit het westen hier. Niet meer vanuit de 10 stammen hier in het westen. Maar uit het gelovig overblijfsel van Israël... residerend in Jeruzalem. Dat wil zeggen in Canaan, in het beloofde land, dus het herstel van Israël. En dat het lang duurt voordat het voltooid zal zijn... en dus inderdaad alle volkeren aan Israël zullen worden onderworpen... ja, dat is inderdaad zo, dat neemt enige decennia... maar het is in ieder geval en ruim binnen één generatie. En wat hier heet de menigte der zee, vers 5... is gewoon een synoniem of dichterlijke taal voor de menigte der volkeren... staat er trouwens achter, want wat eerst heet menigte der zee... heet in tweede instantie het Heer, dat is ook menigte, der heidenen. Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa... zij allen uit Sheba komen. Goud en wierook zullen ze aanbrengen en al de schapen... vers 7, al de schapen van Kedar en de rammen van Nebajot. Hé, hebben de Nabatheus ook nog. Maar het gaat allemaal... ja, dat zijn de Nabatheus... maar dat gaat allemaal over in de eerste plaats de broedervolken van Israël. Hè? Ook afstammelingen van Abraham. Maar het gaat uiteindelijk om alle volkeren, uiteraard. Vers 8. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst om uw kinderen van verre te brengen. Wie zijn deze? Dat vroeg Jacob ooit aan Jozef. Ik vind het een prachtverhaal eigenlijk. Mede omdat ik erop geattendeerd ben geworden vanuit Joodse kring, notabene. Wie zijn toch... door de Joodse bijbelcommentaren. Wie zijn toch deze? Men zegt, ja, dat riep Jozef ook. Of dat riep Jacob ook tegen Jozef. Wie zijn toch deze? En toen zei Jozef, ja, dit zijn Manasse en Ephraim. Dit zijn mijn zonen. En het Joodse commentaar is dat dit vers hier, wie zijn deze... dus inderdaad gaat over de zonen van Jozef. Wie zijn deze? Ja, de zonen van Jozef. Wie zijn dat dan? Wel, dat zijn de 10 stammen van Israël. Want die zijn de geschiedenis ingegaan als het volk van Jozef. Onder de naam Jozef en onder de naam Ephraim enzovoorts. Hè? Ja. De 10 stammen. Wie zijn toch deze? Anders even niet meegerekend. Maar die zonen, die kinderen, zouden van verre gebracht worden. Het heet eilanden, daar ga ik niet op in, dat is een lang verhaal. Het heet ook schepen van Tarsis, dat betekent dat ze van over zee komen en van ver. Want daar zijn ze gebleven. Maar ze worden verzameld in elk geval. En dan even kijken, want ik moet nu dringend ophouden. Neem ik vers 14. Ook zullen zich buigende tot u komen de zonen, de kinderen, dergenen die u onderdrukt hebben. En allen die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten. En ze zullen u noemen de stad des Heren. Meer specifiek geëten dus Jeruzalem, hè. De stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. Elders staat beschreven, ik meen in Joël, dat... In de duizend jaren de volkeren der aarde eenmaal per jaar een delegatie zullen zenden naar Jeruzalem om daar het loofhuttefeest te vieren. Zoals in de tijd in de dagen van Salomo de volkeren der aarde een delegatie zonden elk jaar naar Jeruzalem om hun aanhankelijkheid aan Salomo te betuigen. Van over de hele wereld, ja. Maar dat zal in de duizend jaren ook zo zijn en het wordt hier al beschreven op een andere manier. En dan staat er, in plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, Jeruzalem namelijk. Nou, daar kun je in onze dagen wel wat bij voorstellen. Zodat niemand door je heen ging, want zal het nog verwoest worden ook nog, hè. Zo zal ik u stellen tot eeuwige heerlijkheid en tot vreugde van geslacht tot geslacht. Zodat het niet kan gaan over de jongste dag en daarna, maar inderdaad over Die 1000 jaren die dan nog zouden beginnen. En dan ver over mijn tijd heen. En gij zult de melk der heidenen zuigen. En gij zult de borsten der koningen zuigen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Uw heiland, uw verlosser, de machtige Jacobs. Dat is de Messias zelf op de troon. En Israël zal onderhouden worden door de volkeren. Dat wil zeggen, ze betalen hun tribuut. Een bijdrage aan Israël. Waarom ook niet? Want Israël wordt beschouwd primair als het koninklijke, maar ook priesterlijke volk. En zowel de koningen als de priesters leven uit wat het volk opbrengt. De priesters officieel van de tienden was dat, hè? En bij de koningen is het iets ingewikkelder. Maar die vragen gewoon, die eisen gewoon wat ze nodig hebben. Altijd zo gebleven trouwens. Nee, onze koning niet meer. Dat mag niet meer. Maar in plaats daarvan hebben een ander stel mensen die ook eisen wat ze nodig menen te hebben voor hun eigen megalomane projecten. Maar goed, laten we het daar niet over hebben aan het eind van de avond. Waar we het wel over hebben is dat inderdaad Israël onderhouden zal worden door de volken der aarde. Want het is het koninklijke en priesterlijke volk. En er is sprake van een Israëlitisch wereldrijk. Onder leiding van uw heiland, uw verlosser, de machtige Jacobs. Maar hij heet ik de Heere. Hebben jullie nog? Ik wijs er maar even op in het voorbijgaan. Hè? Ik de Heere. Ik Jehovah staat er. En hij is uw heiland, uw verlosser. Dat is dus Jehovah zelf. De Heere Jezus is dus inderdaad Jehovah. Het beeld Gods. En hij is een mens. En hij is dus een mens naar Gods beeld. Heb u dat nog? En hij is de erfgenaam van de troon van David. De machtige Jacobs. De koning van Israël. En daarmee van heel de wereld. En als u deze verse leest, dan zou u moeten merken dat die woorden die geschreven zijn over Salomo en zijn rijk, over zijn inkomsten, zijn jaarlijkse inkomsten, en hoe men van over de hele wereld schatten bracht aan Salomo, dat die een profetische betekenis hebben dus. Hè? Omdat ze een voorafschaduwing zijn van de situatie in de 1000 jaren. Ja. Wij moeten het daar dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor dat profetisch woord. Voor dat woord dat u ons hebt nagelaten dat zeker en vast is. We danken u dat we daaruit mogen leven en dat we daarop ook onze levens mogen bouwen. Dat dat woord als licht en waarheid dat van boven is nedergedaald, dat woord ons perspectief geeft. Enerzijds op het verleden, maar in het bijzonder ook op die geweldige toekomst die ook ons wacht. En we danken u dat wij niet hoeven uit te zien naar die grote oordelen die de aarde zullen treffen, maar integendeel dat wij mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat eenmaal u zelf zult verschijnen in heerlijkheid om orde op zaken te stellen, om uzelf te manifesteren in deze zondige wereld en om te demonstreren wat u in het verleden gedaan hebt en te doen wat u in het verleden hebt aangekondigd. We danken u daarom dat we alle redenen hebben om ons geloof en ons vertrouwen te stellen op u die gesproken hebt vanouds en die onze toekomende dingen hebt verkondigd. En daarom ook danken u dat we vanavond hier mochten zijn. Om ons te verdiepen, niet in wat de wereld nu weer heeft uitgevonden of bedacht, maar ons te verdiepen in dat onvergankelijke, levende woord dat u ons gegeven hebt. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.